Gemeente, in deze dienst zal er gecollecteerd worden voor de dienst van de Heren. De eerste collect is voor de kerk, de tweede voor de kerkelijke kassen en dan met name die voor kerk en Israël. En bij de uitgang zal gecollecteerd worden voor het bouwfonds. En de schriftlezing in deze dienst is genomen uit 2 Timotheus 2 vers 1 tot en met 13. 2 Timotheus 2 vers 1 tot en met 13. Ook vanmorgen geloven en belijden wij dat onze enige hulp en verwachting staat in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Gemeente en alle die met ons samengekomen zijn, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader en Christus Jezus onze Heere door de Heilige Geest. Amen. We gaan weer zingen, gemeente, nu uit Psalm 48, vers 4. Psalm 48, vers 4. Wij, o verheven majesteit, gedenken uw weldadigheid. Een lied dat past op de christelijke feesten en zo ook op deze tweede paasdag. Laten wij op deze tweede paasdag belijdenis afleggen, rekenschap geven van de hoop die in ons is. En we doen dat met een deel uit de catechismus, namelijk zondag 17, waar het gaat over de opstanding van Christus. Dus we doen belijdenis met de kerk van de reformatie aan de hand van zondag 17 van de catechismus. En daarna zingen wij psalm 145 vers 1 en 2. O God, mijn God, gij alle vorsten en heren, ik zing verheugd uw grote naam ter eer. Vers 1 en 2 van psalm 145. En in zondag 17 wordt het volgende gevraagd. Wat nut ons de opstanding van Christus? En het antwoord dat tevens een belijdenis is, luidt als volgt. Ten eerste heeft hij door zijn opstanding de dood overwonnen. Opdat hij ons de gerechtigheid die hij door zijn dood ons verworven had, kon deelachtig maken. In de tweede plaats worden ook wij door zijn kracht opgewekt tot een nieuw leven. En in de derde plaats is ons de opstanding van Christus een zeker pand van onze zalige opstanding. Laten we, voordat we de schriften gaan openen, gemeente, eerst bidden om een zegen of de Heere met zijn geest ons hart wil openen voor zijn woord en zijn woord voor ons hart. Laten we samen bidden. Vader, Zoon en Heilige Geest, drie enige God, ik zal mijn stem met alle lofzang paren en overal uw grootheid openbaren. Zo hebben we het gezongen en zo zijn we aangevuurd door de woorden van de psalmist om erin mee te komen, om u de eer te brengen die u waard bent. Heere, u bent goed en u bent groot en het is een geweldige zegen om hier weer samen te zijn in de kerk. Want bij deze dingen leeft men. Deze dingen waar het om gaat hier in de kerk, deze dingen die naar voren gebracht worden vanuit uw woord, waar uw geest zich aan wil paren, daar ligt het leven in. Het evangelie van de opgestane Christus. Heere, u weet dat wij ons doorgaans niet op die paashoogte bevinden. Dat wij vaak ook heel erg onder de maat leven. En dat zal ook alles te maken hebben met de hectiek van het leven. De drukte van de dag. De vele bezigheden. De claims die gelegd worden op onze aandacht, tijd en energie. En heren, het valt ook niet mee om midden in een seculiere wereld te leven waar eigenlijk geen oog of oor is voor de dingen waar het hier in de kerk over gaat. En nu willen we dat alles bij u brengen. Nu willen we onszelf voor uw troon brengen vanmorgen. En nu willen we het smeken van u. Wilt u ons vervullen met die ene gedachte, namelijk dat de Heer Jezus Christus leeft. En dat hij even werkelijk is als ieder van ons. En dat hij als de werkelijke opgestane die het niet te min vond om honing, raten en vis te eten na zijn opstanding. Dat hij ook zo nabij is in ons leven. Heren, wilt u ons bijstaan vanmorgen. Zodat ons hart ontsloten wordt voor die grote heilgeheimen van Pasen. Zodat we ook weer moed ontvangen om verder te gaan deze nieuw begonnen week in. U weet hoe we tegenover u staan. U weet hoe de ouderen, de jongeren en de kinderen tegenover u zich verhouden. We willen van u bidden of wij allen aangeraakt mogen worden door uw woord en geest vanmorgen. Of wij allen ook niet ongetroost de kerk uit zullen gaan, maar zullen weten hebben van die ene naam die gegeven is onder de hemel, waardoor wij moeten zalig worden. Heer, u kent ons als we nog afgewend van u staan. Met een rug naar u, onbekeerd. Geen oog voor de dingen van u. U kent ons ook als we lang geleden al zijn aangeraakt door uw geest, vernieuwd. Maar Heer, wat kan het dan ook weer weggezakt zijn en verstoft zijn. En het oude goud verdonkerd. Wilt u de dingen nieuw maken vanmorgen? We kunnen dat niet maken zelf. En daarom bidden we u er intens om. O Heere, wilt u, om het met een oud woord te zeggen, de hemelen scheuren. En wilt u nederkomen. En geef dat hier in de kerk hemel en aarde mogen raken. God en mens in Christus verzoend mogen worden. En laten we het zo mogen opmerken vanmorgen. Dat u in ons midden bent. Heer, wees met ieder van ons die een taak heeft in deze dienst. Kost er een organist, kerkenraadsleden. Wees met uw knecht die hier uw woord mag bedienen. Wilt u geven wat nodig is om dat woord zo te vertolken dat het een instrument mag zijn. Misschien slechts een beetje modder. Zoals in de genezingswonderen van Christus. Om mensen te bereiken met uw woord. Heer, we hopen op u. We hebben het er niet naar gemaakt. We komen leeg voor u als bedelaars. Maar u bent toch die God die hongerigen met goederen vervult en rijke ledig heeft weggezonden. Heren, mogen we komen bedelen bij u om een zegen. En wilt u ons stil vertrouwen, niet beschamen. Om Jezus wil, in de vergeving van alles wat onrein is bij ons, wat zondig en dwaas is, en wat niet is tot uw eer en tot heil van onze naasten. Om Jezus wil. Amen. Laten we Gods woord lezen zoals gezegd bij 2 Timotheüs 2 vers 1 tot en met 13. 2 Timotheüs 2 vers 1 tot en met 13. En dan luidt Gods heilig woord als volgt. Gij dan, mijn zoon, schrijft de apostel Paulus aan Timotheus, gij dan, mijn zoon, wordt gesterkt in de genade die in Christus Jezus is. En hetgeen gij van mij gehoord hebt, onder vele getuigen, betrouw dat aan getrouwe mensen, die bekwaam zullen zijn om ook anderen te leren. Gij dan leidt verdrukkingen als een goed krijgsknecht van Jezus Christus. Niemand die in de krijg, in de strijd, dient, wordt ingewikkeld in de handelingen van de leeftocht, opdat hij die mag behagen die hem tot de krijg aangenomen heeft. En indien ook iemand strijdt, die wordt niet gekroond, zo hij niet wettig heeft gestreden. De landman, als hij arbeidt, moet zo eerst de vruchten genieten. Merk hetgeen ik zeg. Doch de Heere geeft u verstand in alle dingen. Houd in gedachtenis dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt, welke is uit het zaad van David naar mijn evangelie, om het welk ik verdrukkingen leid tot de banden toe als een kwaaddoener, maar het woord van God is niet gebonden. Daarom verdraag ik alles om de uitverkorenen, opdat ook zij de zaligheid zouden verkrijgen die in Christus Jezus is, met eeuwige heerlijkheid. Dit is een getrouw woord, want indien wij met hem gestorven zijn, zo zullen wij ook met hem leven. Indien wij verdragen, wij zullen ook met hem heersen. Indien wij hem verloochenen, hij zal ons ook verloochenen. Indien wij ontrouw zijn, hij blijft getrouw. Hij kan zichzelf niet verloochenen. Tot zover Gods heilig woord. Zoals we gelezen hebben, zoals Paulus dat ook zegt tegen Timotheus, gaat het erom om te gedenken. Houd in gedachtenis dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt. Daar gaat het in de psalmen ook over. En we gaan er van zingen uit psalm 77 vers 5, 6 en 7. En dat laatste vers gaat heel duidelijk over dat gedenken. Ik zal gedenken hoe voor deze ons de Heer heeft gunst bewezen. Ik zal de wonderen gadeslaan die gij hebt van ouds gedaan. Psalm 77 vers 5, 6 en 7. Gemeente, met de hulp van de Heer hoop ik u zijn woord te mogen bedienen vanmorgen. En de tekst vindt u in vers 8a van 2 Timotheus 2. Vers 8a, waar we deze woorden lezen. Houd in gedachtenis dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt. Tot zover. Laten we straks na de verkondiging zingen Psalm 47 vers 1 en 4. Juicht, o volken, juicht, handklapt en betuigt onze God uw vreugd en zing des hoogsten eer. Vers 1 en 4 uit Psalm 47 zingen we straks na de verkondiging. Gemeente, wij leven in een tijd waarin het gevoel ontzettend belangrijk is. Jongelui, als je van sport houdt en je hoort op de radio bijvoorbeeld hoe na een sportwedstrijd de atleet wordt bevraagd door de journalist, dan is de eerste vraag 9 van de 10 keer: wat ging er door je heen toen je over de finish kwam? Wat voelde je daarbij? En u moet er maar eens op letten, telkens wordt die vraag naar het gevoel centraal gesteld. Hoe voelde het? Voelde het goed? Wat ging er door u heen? Een minister of een minister-president bij een ramp, zoals laatst in Alphen aan de Rijn, toen iemand om zich heen begon te schieten en 6 mensen het leven lieten, wordt als eerste dan ook gevraagd aan zo'n hoogwaardigheidsbekleder: bent u geschrokken? Wat voelde u? Waar was u toen het gebeurde? Telkens die vraag naar het gevoel. Op de televisie zijn er veel programma's die gaan over het gevoel. Emo-TV wordt het genoemd. Gevoelens van mensen worden centraal gesteld. Hoe ze de dingen beleefd hebben. Hoe ze de dingen ervaren. En zo leven we in een tijd waarin het verstand en kennis eigenlijk een beetje als van de tweede plaats wordt gezien. En het gevoel staat dan op de eerste plaats, als je het maar kunt voelen. En wij, leden van de kerk, een gedoopte gemeente, wij kennen die invloed ook. In de kerk gaat het ook, als je om je heen kijkt, als je je oor te luisteren legt, eigenlijk steeds meer om het gevoel. Je merkt dat in de verandering van de methode voor catechisatie geven. Als u ouder dan 40 of 50 jaar bent, dan zult u waarschijnlijk op een heel andere manier catechisatieles hebben gekregen dan onze jongelui nu krijgen. Het leren is veranderd op de scholen. Het gaat er meer om de dingen te ervaren, te ondergaan, te doen. Een andere manier van leren. Maar ook niet los te denken, denk ik, van die veranderende verhouding van gevoel en verstand. En toch is het zo dat onze gevoelens niet autonoom zijn. Onze gevoelens die komen niet zomaar aanwaaien. Die zijn er niet zomaar plotseling. Nee, gevoelens gaan terug op gedachten. Gedachten doen iets met ons gevoel. En je kunt dat in allerlei technieken, in allerlei therapieën ook terugvinden. Als mensen last hebben van angstgevoelens, bijvoorbeeld voor vliegangst of claustrofobie, ze durven niet in een kleine ruimte, dan gaat zo'n therapeut met die mensen aan de gang en laat ze langzaam wennen aan hun angst en praat ook met ze, zodat hun gedachten worden bijgesteld. Want gedachten leiden tot gevoelens. En vanmorgen gaat het eigenlijk ook over die dingen. Wij mensen, als wij denken aan Pasen, dan willen we toch graag voelen, ervaren, op paashoogte komen. Dat we met ons gevoel erin mee kunnen komen. En dat we ook weer heilig enthousiast kunnen worden. En dat we meegetrokken worden. Maar wat er nou vanmorgen centraal staat in de tekst die we lazen, is toch iets anders. Daar staat in vers 8, houd in gedachtenis, houd in gedachten dat Jezus Christus uit de dood is opgewekt. Paulus zegt niet tegen Timotheus, zorg nou maar dat je het voelt, dat je met je gevoel erbij kan, maar houd in gedachten. Houd het vast met je verstand. En zo zal dat ook doordringen tot het gevoel, tot het hele mens zijn. En daar gaat het vanmorgen over. Dat Timotheus bij zich moet houden, vast moet houden in zijn gedachten, dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt. En zo moet dat paasfeit Timotheus leven en werken doordringen. Zijn verstand, zijn gevoel, daarna dan ook, en dan ook zijn handelen. Nou, als thema schrijf ik dan boven de preek, Timotheus wordt bepaald bij de opgewekte Christus. Timotheus wordt bepaald bij de opgewekte Christus. En dat heeft alles te maken met het werk van de Heilige Geest, met het werk van de Zoon en met het werk van de Vader. Dus Timotheus wordt bepaald bij de opgestane Christus. Dat heeft alles te maken met het werk van God de Heilige Geest, van God de Zoon en van God de Vader. Nou, Timotheus, jongelui, had het wel echt nodig. Een opbeurende brief van zijn geestelijke vader, van de apostel Paulus. Timotheus was een ambtsdrager, zeg maar in onze termen een dominee. Hij was nog niet zo heel oud, relatief jong. En hij maakt ook geweldig veel mee. Hij is iemand van de tweede generatie. Zelf niet geleefd met de Heer Jezus. Zelf niet hem persoonlijk gekend, maar hij heeft het gehoord van de apostel Paulus. En nu is hij aan de beurt om dat evangelie door te geven aan de volgende generatie. En zijn taak is het om het evangelie te brengen aan een jonge christelijke gemeente, christelijke kerk, midden in het heidendom. De gemeente was nog jong die hij diende. De gemeenteleden zijn nog niet zo lang geleden tot de Heer Jezus Christus gebracht. En er moet dus van alles gebeuren in zo'n gemeente. De gemeente moet geordend worden, er moeten betrouwbare mensen gezocht worden. Paulus dringt daar ook op aan. Wat gij van mij gehoord hebt, vers 2, betrouw dat aan getrouwe mensen, bekwaam om anderen te leren. Wij zouden nu zeggen, er moeten ambtsdragers gezocht worden die de gemeente kunnen inleiden, verder inleiden in het evangelie. De gemeente moet opgebouwd worden met het woord in het geloof. Alleen daarbij doen we allerlei moeilijkheden op. Het is niet vreemd als u of jij zegt van, nou, het leven met de Here, dat is niet een weg die over rozen gaat. Nee, dat is het nooit geweest. Kijk maar in het leven van Timotheus. Hij moet rekening houden met lijden. Vers 3. Gij dan leidt verdrukkingen als een goed krijgsknecht, als een goede militair van Jezus Christus. En Timotheus zal erachter komen dat hij net als zijn geestelijke vader Paulus het nodige zal moeten verwerken en lijden. Ga maar na, Paulus, als hij deze brief schrijft, dan is hij in Rome gearresteerd, in de boeien gesloten door de Romeinse overheid en wellicht, waarschijnlijk, in afwachting van zijn dood. We horen dat als hij zegt dat hij wel zelf gebonden is, vers 9, maar Gods woord is niet gebonden. Paulus zit in de boeien. Hij is opgesloten. En dan is er niet alleen allerlei gevaar van buitenaf, van die Romeinse overheid, waardoor Paulus en ook Timotheus vervolging te vrezen hebben, maar in de gemeente gaat het ook niet zo helemaal goed. Sommige gemeenteleden kijken neer op Timotheus. We lezen dat verderop in hoofdstuk 2, omdat hij relatief jong is. En dan zeggen ze van, ja, zo'n jonge man, wat heeft hij nou te vertellen? Ze nemen hem niet serieus als verkondiger van het evangelie. En er zijn er ook nog eens gemeenteleden die allerlei ketterijen verspreiden, dwaalleer, waardoor de gemeente in verwarring raakt. En we kunnen dat lezen in vers 17 van hoofdstuk 2. Daar gaat het over die ketters, hè? En dan zegt de Paulus in vers 17, hun woord zal voorteten als de kanker. En dan noemt hij de namen van Hymenaeus en Philetus. Moeilijk voor Timotheus om onder die omstandigheden te werken als relatief jong ambtsdrager. Gevaren van buiten, spanningen van binnenuit. En het is ook niet voor niks dat Paulus hem aanvuurt, hè? Met drie beelden. We hebben dat gelezen. Hij zegt in vers 3 en verder, vergelijkt Paulus Timotheus met een soldaat, een militair, een goed krijgsknecht van Jezus Christus. En hij zegt, concentreer je nou maar op de krijg, op de oorlog, de geestelijke strijd die je voert. En laat de rest aan God over, concentreer je daar helemaal op. En maak je niet bezorgd om randverschijnselen, om ondergeschikte zaken. En nog een beeld, vers 6, een boer. Een boer moet werken, zaaien, oogsten, zweten en dan de vrucht genieten. En die boer is daar helemaal mee bezig met zijn oogst. Nou, dat moet Timotheus ook doen. Zich concentreren op het werk als een boer. En vers 5, dan wordt eigenlijk een atleet als voorbeeld genomen. Indien iemand strijdt, en bedoeld is een wedstrijd, die wordt niet gekroond. Hè. Ze kregen toen een lauwerkrans als ze wonnen, geen medaille, maar een lauwerkrans. En je wordt alleen als overwinnaar uitgeroepen als je wettig hebt gestreden naar de regels van het spel. Nou, zo moet Timotheus zich ook concentreren op die strijd die hij te voeren heeft. Nou, wat een verantwoordelijkheden. Ik heb het zo even geschetst. Hoe houdt die jonge Timotheus, relatief jonge Timotheus, het vol om in dat volle leven te staan met al die spanning van buiten en van binnen? En er komt nog eens bij dat deze Timotheus nou niet bepaald een geweldenaar is. Het is een bescheiden man, krijg je de indruk. Hij trekt zich liever terug dan op de barricaden te gaan staan. En hij houdt liever zijn mond dan dat hij eerst goed voor de zaak opkomt en voor zichzelf zal opkomen. Daarom wordt hij ook aangespoord door Paulus in deze brief om de gave die in hem is op te wekken. Je kunt je voorstellen dat Timotheus tijden heeft dat hij bij zichzelf denkt, kan ik dit allemaal wel? Kan ik die geestelijke strijd wel aan en die arbeid in dienst van het koninkrijk? Kan ik wel een weerwoord geven aan die mensen die hardnekkig het evangelie proberen te corromperen, te verdraaien? En heeft het wel nut om te werken in de dienst van de Heer? Is het niet allemaal ijdel, zinloos? De mensen die ik tegenkom, die Romeinse overheidsdieners, kan praten en preken wat ik wil, maar ik kan niet tot ze doordringen. Ze blijven ons vervolgen. En dan die Hymenaeus en Philetus, hun woord eet voort als de kanker. En je ziet dat het slachtoffers werkt in de gemeente. En dat zijn toch vragen, gemeente, die ons ook kunnen bespringen in dit leven van de 21ste eeuw. Hoe moet dat nou met mijn kinderen? Zullen zij wel in het spoor van de Heere God gaan? Of is die opvoeding die ik ten koste leg aan hen, is dat eigenlijk verspilde moeite? Kan ik mijn kinderen nog wel vasthouden in de dienst van de Heere? En je ziet het toch om je heen gebeuren. Je neefjes, je nichtjes, kinderen of kleinkinderen die afhaken, die zeggen, het zegt mij allemaal niks meer. Die preken, die gaan niet over mijn leven. En ze gaan hun eigen weg. En het lijkt wel of het woord totaal geen kracht doet in hun leven. Hoe kun je overeind blijven in dit bestaan als er slagen vallen in je leven en je gezondheid wordt geknakt en je hoop op een bepaalde levensloop, een carrière, wordt de bodem ingeslagen. Je komt ziek thuis te zitten. En je weet eigenlijk niet hoe het verder moet. Je hebt zorg over je huwelijk. Over de financiën. En nu zegt Paulus tegenover al die vragen die er kunnen zijn. Tegenover al die zorgen die opdoemen. Tegenover al die angsten. Stelt hij dit ene woord. En hij drukt de Timotheus en ons erbij op het hart. En dan roept hij het ons als het ware toe. Houd in gedachtenis dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt. Ja, maar kan dat nou helpen? Pasen, 2000 jaar geleden. We hebben er niet eens direct toegang toe. We kunnen het niet eens controleren. We moeten het doen met de getuigenissen uit de schrift. Met de overlevering. Met Gods woord. Het is zo ver weg. Zo lang geleden. En wat moet ik daar nou mee in de praktijk van het leven van nu? Houd in gedachtenis dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt. En dan is het frappante dat Timotheus en wij zelf, dat er eigenlijk niet zoveel verschil tussen is. Timotheus heeft het ook moeten doen met het getuigenis van de apostelen. Zelf niet de Heer Jezus gekend, zelf niet met hem gewandeld op de aarde. Hij moet het doen met het getuigenis van de apostelen. Dat Jezus Christus is opgewekt uit de doden. En dan moet hij toch inderdaad maar zijn gedachten daarbij bepalen. Kan dat dan? Kan je dat dan verder helpen? Ja, want met het woord van God is het zo dat de Heer de weg van de gehoorzaamheid zegent. He, wij beginnen vaak aan de andere kant. He. Wij zeggen van nou, ik moet het eerst voelen. Eerst de zekerheid voelen dat de Heer Jezus is opgestaan. En dan kan ik omhoog klimmen en dan kan ik... Ja, dan kan ik daaruit leven. Nee, andersom. Het begint met de concentratie van onze gedachten op het paasfeit. Houd in gedachten dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt. Want dat zal de Heilige Geest zegenen. En dan komen we bij het werk van de Heilige Geest uit. Vandaar ook dat ik dat als eerste punt heb meegegeven aan de preek van vanmorgen. De Heilige Geest, die neemt dat woord. En als wij dat woord in gedachten nemen, dan gaat de Heilige Geest daarmee aan het werk. En we lezen ook niet voor niks dat de Heilige Geest vaak bij de discipelen de dingen indachtig maakt. Hij brengt ze het te binnen. Dingen die de discipelen al lang vergeten waren. Woorden van Christus, daden, tekenen. Hij brengt ze te binnen en dan gebeurt er wat. Dat is het werk van de Heilige Geest. De Heilige Geest die wil dus zegenen de gelovige concentratie, het in gedachtenis houden van het paasfeit, van de opstanding, de opwekking van Christus. En daar zijn we dus diep van afhankelijk, gemeente, dat wij dus onze gedachten laten leiden door de Heilige Geest. Het staat er zo mooi als de catechismus uitlegt wat de rustdag eigenlijk inhoudt. Dat er dan in het slot van dat antwoord staat dat wij de geest elke dag in ons laten werken. Nou, dat is hier ook aan de orde. Wij mogen de Heilige Geest in ons laten werken door ons gelovig te concentreren op de opwekking van Christus. He, zoals ik in het gewone leven door allerlei gedachten naar beneden getrokken kan worden. Door dwanggedachten, door moedeloze gedachten, door zorgelijke gedachten. Dan gaat mijn gevoel ook mee naar beneden. Zo is het ook hier zo dat die gelovige concentratie op Pasen, dat de Heilige Geest dat wil zegenen om weer moed te krijgen, om weer kracht te krijgen, om door te kunnen door het leven, zelfs daar waar je menselijkerwijs zegt van ik heb er geen moed meer voor en ik heb er geen kracht meer voor. Houd in gedachtenis dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt. De Heilige Geest wil dat gebruiken en dat woord vruchtbaar maken in ons gedachtenleven, in ons gevoelsleven, in onze wil. De Heilige Geest gebruikt dat. Laten wij de Heilige Geest dan ook in ons werken, gemeente. Doen wij dat ook? Bidden wij daar ook om? Heilige Geest, wilt u in mij werken? Wilt u mijn gedachtenleven, mijn gevoelsleven, mijn wil zo vernieuwen dat ik ook Christus ga volgen? Dat ik ook met mijn gevoel op de paashoogte kan komen? De Heilige Geest. En nu het tweede van de preek. Want dat woord van de apostel Paulus, dat heeft niet alleen alles met het werk van de Heilige Geest te maken, die die gedachtenis zegent en vruchtbaar maakt, maar ook met de Heer Jezus. En zijn naam wordt ook genoemd. Jezus Christus is uit de doden opgewekt. Dus Timotheus moet met zijn gedachten zich op hem richten. Meer specifiek nog, Christus, ja, heeft natuurlijk veel gezegd en veel gedaan, maar Timotheus' denken moet nu, zegt Paulus, juist gericht worden op Pasen, op de opstanding. Beter gezegd, zoals hier staat, de opwekking van Christus uit de doden. En waarom ligt daar nu juist de nadruk op? Want is juist niet die opstanding voor ons verstand het moeilijkste punt, het moeilijkst te geloven? Kijk, het kerstfeest, daar kun je wat bij voorstellen. Kindje Christus in de kribbe. Maar de opstanding uit de doden, er waren ook geen getuigen bij, er waren geen mensen bij de opstanding. En is dat dan niet te veel gevraagd voor die wat zwakke Timotheus, om zich nou juist te richten op de opwekking van Christus uit de doden? Toch niet. Want het is juist buitengewoon vruchtbaar voor Timotheus en voor ons om ons te richten op Christus' opwekking. Om daar over te, ja, ik zou maar zeggen, te mediteren. Om ons daarbij te bepalen. Er staat hier de opwekking uit de doden. En wat betekent dat? Laten we daar eens omheen lopen. Laten we daar eens ons iets bij voorstellen. Opwekking uit de doden. Nou, dan moet je denken aan de doden uit alle eeuwen. Alle mensen die gestorven zijn. Talloos vele, miljoenen, miljarden. Ze zijn gestorven, ze rusten in de aarde, op de bodem van de zee, waar dan ook. En dat is nou de vreselijke vloek die over het leven is komen te liggen. De dood, hè? Vreselijke gevolg van onze opstand tegen God. We hebben ons losgescheurd van God die het leven is. En dan rest de dood. En er is menselijk gesproken geen kruid tegen gewassen. En dan gaat het hier ook nog om de dood in zijn volle omvang. Hè? De dood is niet alleen de biologische dood, maar ook dat je geestelijk dood bent. Dat je geen antenne meer hebt, mag ik het zo zeggen, voor God en voor de dingen van hem. En dat je geen antenne hebt voor de liefde tot je naaste. Hè, dat je egocentrisch en egoïstisch bent, op jezelf gericht. God is niet, ja, komt niet in beeld. Dat is geestelijk dood. Dat je, zoals Luther zei, dat je in jezelf gebogen bent. Je bent maar met jezelf bezig. Met je eigen dingen, met je hobby's, met je studie, met je carrière, met je pleziertjes. En God, ja, die is er misschien wel, maar die heeft geen echte plaats in je leven. Dat is geestelijk dood. Geen innerlijk contact met de levende God. Hem niet kennen als vader, als bron van het leven. Geestelijk dood. En dat leidt, als dat zo blijft, tot de eeuwige dood. Eeuwig los van God. He, dat is de verlorenheid. De hel. Huiveringwekkend. En als je het zo bekijkt, door die bril, dan is de wereld eigenlijk een soort van kerkhof. Een heel sombere gedachte. Maar wel realistisch. Wie leeft er die de slaap des doods niet eens zal slapen? En wat gebeurt er nou? Op dat kerkhof van de wereld, waar de eeuwen door de mensen gestorven zijn, daar zie je opeens beweging. Daar zie je een grafsteen weggerold worden. En daar zie je hem uit het graf komen, die de dood heeft overwonnen. Jezus Christus verbreekt de banden van de dood. Hij is opgewekt uit de doden. Dat is een geweldige gedachte. Wat betekent dat? Dat betekent dat omdat Jezus leeft, dat de zijnen ook zullen leven. Dat betekent dat ons leven niet dood zal lopen en niet uitzichtloos zal blijven en niet zinloos zal zijn. Maar dat zal betekenen dat er in hem leven is, eeuwig leven. En hoe het ook gaat hier met ons op aarde, welke tegenslag we ook te verwerken krijgen, welke moeite en zorg. Maar als we die band aan Christus kennen, dan is het leven weggelegd. Dan hoef je niet krampachtig je jeugd vast te houden en niet krampachtig vast te klampen aan het leven, terwijl je weet dat het je door de vingers glipt. Maar dan mag je vanuit de ontspanning leven en weten, Jezus Christus leeft en ik zal met hem leven. Geen zinloos leven, geen wanhopig leven, maar eeuwig leven met hem. En dat moet ons weerhouden om te vallen in de afgrond van de zinloosheid en van de leegte wat je zoveel om je heen merkt. Waar leef ik eigenlijk voor? Ik leef voor de kick. En als ik geen kwaliteit van leven meer heb, dan is daar de euthanasie en dan is dat de goede oplossing. Want zo leven hoef ik niet meer. Dat is het nihilisme van onze tijd. De afgrond van de leegte. Zinloosheid. En gemeente, dat Jezus leeft, dat hij is opgewekt, dat betekent voor Timotheus en voor ons dus ook dat het koninkrijk van God en het evangelie, dat geen failliete zaak is. Daar mogen we ons aan vastklampen. We hadden het net in de consistorie even over gemeentes die de deuren moeten sluiten, die opgeheven worden. Dat is heel verdrietig. En dan kun je ook heel, zeker ook als ambtsdrager, maar ook als kerklid, als meelevend christelijk lid van de christelijke gemeente, daar kun je heel moedeloos van worden. Maar wij moeten dan voor ogen houden dat omdat Jezus leeft, dat het goed gaat met de kerk. Omdat de Heer Jezus leeft, zal hij ook ervoor instaan, hoe het ook gaat, door welke crisis de kerk ook heen zal gaan en moeten, dat zijn koninkrijk toekomst heeft. De Heere Jezus zal zijn koninkrijk niet teloor laten gaan. Maar ze zullen komen uit alle windstreken. Hè? Noord, zuid, oost, west aanzitten met Abraham, Isaac en Jacob in het koninkrijk der hemelen. De Christus zal doorgaan met zijn kerk. Hoe donker het ook kan worden in Nederland, in West-Europa. Hoe de Satan ook woedt. Hoe de mensen ook strijden in opstand tegen God. Maar Jezus leeft en hij stuurt alles heen naar de herschepping van alle dingen. En daarom is werken in het koninkrijk, en wat is dat ook een bemoediging als je pas ambtsdrager geworden bent. Werken in het koninkrijk is niet ijdel, is niet leeg. Het is, mag ik het zo zeggen, het is de beste investering die er is om te werken in het koninkrijk. Want het rendement is gegarandeerd. En dat is de herschepping. De nieuwe hemel en de nieuwe aarde. En dan denk ik nog aan één ding wat bij Timotheus binnengekomen moet zijn en bij ons ook binnen mag komen. Dat de Heer Jezus nou leeft en dat hij opgewekt is. Dat betekent, en dat hebben we gisteren ook gehoord, dat hij een echt lichaam heeft. Dat hij zelfs kon eten, hè, honing en vis. Dat betekent dat de Heer Jezus dus heel echt is, heel concreet is. Dat hij deel heeft met zijn lichaam aan dezelfde werkelijkheid waar wij ook deel aan hebben. De Heer Jezus is niet maar een spook zoals de discipelen aanvankelijk dachten. Een transparante, ontastbare verschijning. Maar de Heer Jezus Christus is werkelijk opgestaan, lichamelijk opgestaan. Hij is te omhelzen, om het zo te zeggen. En als de Heer Jezus dan ook de levende is, dan is hij dus ook te ontmoeten en te vinden en te omhelzen en te zoeken. En we hebben niet een koning die een schijnlichaam heeft, die meer gelijkenis heeft met een spook dan ons lief is, maar wij hebben een levende Heere Jezus die ons zoekt en die ons als de goede herder op zijn schouders neemt. De Heere Jezus is werkelijk en waarlijk opgestaan. Nou, jongelui in de kerk, als je nou vragen hebt over het evangelie, als je zegt van ja, ik weet niet of het allemaal waar is. Ja, wat kun je dan beter doen dan het vragen aan de Heere Jezus zelf? Als hij nou de levende is, en dat is hij. Als hij nou opgewekt is, en dat is hij. Waarom gaan we dan niet veel meer uit met onze twijfels en ons ongeloof tot hem? En leggen we dat hem niet voor? En gaan we niet door de knieën en zeggen we niet, Heere Jezus, wilt u mij nu die innerlijke overtuiging geven waar ik gebrek aan heb? Jongeren in de kerk, als je daarmee worstelt, doe je dat dan ook? Dat je het aan hem vraagt. En dan mag je toch ook tegen hem zeggen, Heere Jezus, ik heb gehoord dat u waarlijk echt opgestaan bent. Wilt u mij dan ook echt vastpakken en echt leiden naar uzelf en naar de Vader, zodat ik het mag geloven? Zodat ik niet als een golf van de zee op en neer en heen en weer geworpen word, maar dat er vastheid mag komen. Nou, zo moet Timotheus zijn gedachten bepalen bij Jezus Christus die uit de doden is opgewekt. En wij mogen het ook doen. Wij mogen onze gedachten daarop concentreren. En wij moeten dus rekenen met een levende Jezus. Vaak rekenen wij helemaal niet met een levende Jezus. Dan krijgen we een tegenslag en dan ontvalt ons alle moed. Of we zijn er met ons gevoel niet bij en heel ons geloof lijkt in te storten. Maar als we nou rekenen met een levende Jezus, dan hoeft er niks in te storten. Dan mag ik me aan hem vastklampen. Dan mag ik rekenen met hem die mij hoort en die leeft. En zo moet Timotheus verder gaan in zijn strijd. En dan kom ik bij het laatste van de preek. We hebben iets gehoord over het werk van de Heilige Geest. Het werk van de Zoon. En nu iets over het werk van de Vader. Staat dat dan in de tekst? Nou, kijk u maar eens mee in vers 8a. Er staat dat Christus uit de doden is opgewekt. Er staat hier niet dat hij is opgestaan, maar hij is opgewekt. Wie heeft dat gedaan? Wiens hand was daarin? Dat was de Vader. God de Vader heeft Christus opgewekt. En dan zeggen we graag dat was het amen van de Vader op het volbrachte werk van de Zoon. Dus als Timotheus dit nu toegeroepen krijgt, houdt in gedachtenis dat Jezus Christus uit de dood is opgewekt, dan komen we ook uit bij het werk van de Vader. God de Vader is toch altijd weer de bron en het doel van alle dingen. Uit hem, door hem, tot hem zijn alle dingen, zeggen we dan. En als we nou vanmorgen mediteren over dit woord, dan komen we uit bij het werk van de Vader. Veel mensen, misschien zit u of jij hier ook wel zo in de kerk, die hebben het beeld van God de Vader als iemand die ver weg is. Die onbewogen is. Die kil is. Die alles maar zijn gang laat gaan. Ook het lijden zomaar aanschouwt en daar geen innerlijke betrokkenheid op heeft. Maar dat is niet het Bijbelse beeld van de Vader. Nee, als we nadenken over het werk van de Vader, ook vanuit deze tekst, de opwekking, dan komen we uit bij zijn eeuwig heilsplan, Gods eeuwige raad. Dan komen we uit bij zijn liefde, waardoor God de Vader zijn schepping niet afschrijft, maar juist wil verlossen. En zijn mens niet afschrijft, maar ons wil verlossen. Dan komen we uit bij die God die met zijn voorzienigheid alle dingen in stand houdt en regeert. Dan komen we uit bij de God van de schepping en van de herschepping, van de vernieuwing, van het geloof en van de wedergeboorte. En mensen, wat is het nou een zegen om met deze God de Vader verzoend te leven. En jongens en meisjes, dat je nou niet bang hoeft te zijn voor God. Maar dat hij nou je Abba is, hè, je papa, om het te zeggen met de woorden van het Nieuwe Testament. Abba, Vader. En waar proef je die liefde van de Vader nou? Nou, juist in het feit dat hij Christus heeft opgewekt. God wil dus dat evangelie van de levende Heere Jezus ook werkelijkheid zal worden. En verbreid zal worden over de aarde. En dan lezen we in de schrift dat de Vader de Zoon heeft opgewekt om onze rechtvaardigmaking. De Vader wil zo graag dat het recht komt, dat het goed komt tussen u en hem, jou en hem. En daartoe wekt de Vader de Zoon op. De Vader is dus aan het werk. De Vader is met bewogenheid betrokken bij deze schepping en bij zijn mens. Hij heeft alles gegeven om de wereld met zich te verzoenen. God was in Christus de wereld met zich verzoenende en nou wekt hij hem ook op, zodat dat doorgang zal vinden. En daar mag Timotheus het mee doen. En daar kan Timotheus het dus mee volhouden. En wij erbij, wij gaan straks weer de wereld in, ons werk opnemen. Velen van ons in een omgeving waar niet of nauwelijks enige antenne is voor deze dingen, voor de dienst van God. Wij moeten vaak ons werk doen terwijl we geestelijk gesproken tegen een muur oplopen van secularisatie en verharding. En je kunt er in je eigen gezin mee te maken hebben als je merkt dat je kinderen afdwalen van de Heer of je kleinkinderen. En dan zou je zomaar in paniek kunnen raken en moedeloos. En nu horen we vanmorgen, nee, niet de weg van de moedeloosheid, van de paniek, maar houd nou in gedachten, reken daar dus bij dat Jezus Christus uit de dood is opgewekt. Houd in gedachtenis, dat is niet maar af en toe eraan denken van, oh ja, het is ook Pasen geweest. Maar houd in gedachtenis, dat betekent dat je je daar aan vastklemt. Dat je leven, je werken, je handelen bepaalt. Dus als ik naar mijn werk fiets, morgen beleef en welzijn, of ik stap in de auto naar mijn werk, dan moet ik vasthouden, laat ik het nou maar heel menselijk zeggen, dat de Heere Jezus naast me zit in de auto. En dat als ik op mijn werk ben, dat hij dan naast me staat aan de draaibank of achter het bureau. Dat hij werkelijk nabij is. Als de werkelijke opgestaan. En dat moet ik nou in gedachten houden. En dat zal mijn leven nou bepalen. Mijn gedachten en ook mijn gevoel zal er dan in meekomen. Mijn gevoel. Dat ik innerlijk op de hoogte kom van Pasen. Door het werk van de Heilige Geest. Nou, wie zo nou het leven ingaat met de Heere Jezus naast zich. Dan hoef je toch niet te vrezen eigenlijk. Dan hoef je er ook niet moedeloos te raken. Of in paniek. Als de Heer Jezus nou naast ons zit in de kerkbank. naast mij staat op de kansel, zou ik dan nog moeten vrezen? Hij heeft het toch gezegd, ik ben met u al de dagen tot de voleinding van de wereld. En daar maken we snel iets abstracts van, maar ja, ik zag net een paar jongelui een beetje lachen. Ik weet niet of ze daarom lachten wat ik zei, dat Jezus naast je staat aan de werkbank. Maar misschien is het wel heel goed om het zo praktisch en concreet in te vullen. Hij staat naast mij. Ik ben met u al de dagen tot de voleinding van de wereld. Nou, zo wordt het werk van de drie-enige God ons verkondigd. Zo kan die zwakke Timotheus door. En wij ook. En wij kunnen ook door. En wij kunnen door met die overtuiging dat het goed gaat. Want de Heere Jezus staat naast mij. Dan kan het zo zijn dat u of jij zegt, ik heb daar heel weinig antenne voor. Het zegt mij nog steeds heel weinig. Denk dan alsjeblieft aan wat ik eerder zei. Zeg dat dan tegen de levende Heere Jezus. En zeg het dan maar, Heere Jezus, eigenlijk geloof ik er niks van. Met mijn verstand niet en met mijn gevoel niet. En als u het niet verhoedt, dan heb ik deze tegenwoordige wereld lief. En dan vertrek ik uit de kerk, zoals zoveel mij voorgegaan zijn. Maar Heere Jezus, zoekt u mij alstublieft op en grijp mij vast. Doe je dat dan ook? Doet u dat dan ook? Vele dingen trekken ons neer, zeker in de huidige samenleving, kunnen ons moedeloos maken. Maar de Heere Jezus Christus is opgewekt naar mijn evangelie, zegt Paulus. Dat mogen we vasthouden. Dat moet niet uit onze gedachten gaan. En dan zullen we het ervaren. Dat de vrucht daarvan is dat ik het volhoud in het leven van elke dag. Amen. Laten we de Heere danken en bidden. Zo krijgt u de eer, Heere, als we tot u zingen met de woorden van de psalmen, met de woorden van Israël, dan is het toch weer zo dat u er zelf voor zorgt dat uw naam wordt verheerlijkt en geprezen. En dat er ook in de 21ste eeuw, in het westen van Europa, waar het geestelijk zo kil is en koud is, dat uw naam wordt verheerlijkt. Wat een wonder dat u uw gemeente in stand houdt. Wat een onvoorstelbaar wonder dat die opwekking van Christus zo sterk is, dat de eeuwen door zijn uitwerking heeft en zelfs ons heeft weten te bereiken. We willen u eerbiedig danken, Heere, dat we onszelf niet over hoeven te geven aan het nihilisme, aan de wanhoop, aan de afgrond van de zinloosheid. Maar dat er toekomst is. En dat het geld, dat wie in Christus is, zal leven, ook al was hij gestorven. En dat Christus zal opwekken op de laatste dag wie in hem zijn. Heere, geef dat we in de praktijk van het leven de dingen ook mogen toepassen die we gehoord hebben. Dat we, als ons werk weer roept deze week, wat dat werk dan ook is, in huis of op kantoor of in de fabriek of waar dan ook, dat het realiteit voor ons mag zijn. Dat we het in gedachten houden dat Jezus Christus uit de dood is opgewekt. En dat u daarom, Heer Jezus, bij ons bent tot de jongste dag toe, naar uw belofte. Heere, wat arm als we dat niet kennen. O God, wilt u geven dat niemand van ons zijn schouders op moet halen of haar schouders op moet halen en zeggen, het zegt me niks en het doet me niks. Maar wilt u ieder van ons bezoeken en ieder van ons zo opzoeken en zo vastpakken dat we leven met de werkelijkheid van Pasen, van de opgestane. U weet, als dat niet het geval is, o God, breng er dan een keer in, zodat we niet op het kerkhof van de wereld ten onder zullen gaan in de dood, maar dat we met Christus zullen leven, straks eeuwig leven, en niet een opstanding tot verschrikken zullen meemaken, maar een opstanding verheerlijkt en met het doel om u te verheerlijken. Heere, u kent precies onze achtergronden. U weet hoe het staat met ons verstand en met ons gevoel. Wilt u het alles doordringen van uw woord en ons zo laten proeven, keer op keer, van de vreugde des Heren, die is weggelegd voor ieder die parel van grote waarde heeft leren, zien en toe-eigenen. Heere God, we gaan naar huis. We hebben allerlei plannen ons voorgenomen. Zo gaat het dikwijls op een tweede feestdag. Wilt u dan ook erbij zijn? En wilt u ons leiden en bewaren en behoeden? Sterk ons voor het werk dat voor ons ligt in deze week of wat we dan ook te doen hebben. Wilt u zijn met de gemeente, met de broeders van de kerkenraad, met de predikanten van deze gemeente? Geef ze wat nodig is om vol te houden met goede moed. En laat het werk dat mag gebeuren, laat het mogen duidelijk worden dat het niet ijdel is, niet te vergeefs, maar dat er vrucht mag zijn. Zorg zo voor uw kerk, o Heere Jezus Christus, ook hier in het Westen. Houd haar in stand. Voeg ertoe tot de gemeente die zalig wordt. Ga ons niet voorbij, hoewel we er alles aan hebben gedaan om ons dat onwaardig te maken. Verzoen onze schulden die ons met schrik vervult. Hoor ons en ontvang de dank die u waard bent. Drie ene God, u zij al de eer en u, o Lam God, zij alle eer. Om zijnentwil bidden we dit. Amen. We zingen tenslotte een psalm die oudtestamentisch al spreekt over het leven. Psalm 16. Vers 3, getrouwe Heer, gij wilt mijn goed, mijn God, mijn erfenissen, deel mijns bekers wezen. En vers 6, gij maakt eerlang mij het levenspad bekend, waarvan in druk het vooruitzicht mij verheugde. De lieflijkheid van het zalig hemelleven zal eeuwiglijk uw rechterhand mij geven. Zo is deze psalm al een paaslied, diep in het Oude Testament. Psalm 16, vers 3 en 6 zingen wij. En dan krijgt u gelegenheid om uit dankbaarheid tot de Heere uw gaven te offeren. Gemeente, verheft uw harten tot God en ontvangt met een gelovig hart de aloude priesterzegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en hij geven u vrede. Amen.